welkom bent vanmorgen. Natuurlijk ook een woord van welkom aan onze predikant van vanmorgen, Wolter Greven, maar ook aan zijn vrouw Henny, die hem altijd trouw begeleidt. Alleen de afgelopen paar weken niet, heb ik gehoord. Maar ze is er weer. En natuurlijk zijn we ook blij, Wim, dat jij vanmorgen speelt. We hebben deze week een overlijdensbericht gekregen van zuster Lamine. En ik wil graag de kaart voorlezen. Ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Haar wereld was wat kleiner, zonder woorden, toch intens. Haar wereld was wat anders, de wereld van een prachtig mens. Verdrietig om haar heen gaan, maar dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is gebleven, geven wij kennis van het overlijden van onze moeder, oma en overgrootoma, Andrea Lamine van Komen. Zij is geboren op 1 juni 1936 en overleden 17 december 2022. De kaart is getekend door de kinderen en de kleine en de achterkleinkinderen. En de afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden. En namens onze gemeente hebben wij een kaart naar de familie gestuurd. U mag weer gaan zitten. Het is misschien ook goed om even te vermelden dat het de schoonzus is van Willy. Van onze zuster Willy Wolbers. Nou, als het goed is, hebben u allemaal het mededelingenblad gelezen. Ik wijs er nog even op dat de volgende week zondag, 1 januari, dus geen dienst is. Wel op oudejaarsavond, maar niet op 1 januari. Dan waren er wat mensen die in het gemeenteleven, het blad wat u inmiddels hebt ontvangen, daar stonden een aantal verjaardagen in waarbij mensen zeiden, hé, maar wij staan er niet in. Misschien had het even wat verduidelijkt moeten worden, maar wij maken als raad altijd jaarlijks een lijst van de mensen waarvan wij vinden dat ze in elk geval een bloemetje moeten hebben in het komende jaar. En daar hanteren wij een bepaalde lijst voor. En dat was die lijst. Dat is niet erg, maar had even gezegd moeten worden. Maar alle verjaardagen van alle leden en vrienden komen sowieso op het mededelingenblad. Dus ik hoop dat u niet wordt vergeten. Dan wat de zieken betreft, onze broeder Maarten Wijntje, daar ben ik van de week geweest. Die gaat heel hard achteruit. En ja, we moeten afwachten. Hij heeft ook gezegd, ik ben blij als ik elke morgen wakker word en Dini zie. Maar tegelijkertijd bid ik ook of de Heer mij heel spoedig op wil nemen, want ik kan niet meer. En broeder Harm Springer is deze week heel plotseling opgenomen. Die had het weer heel erg benauwd. En ja, als je dan bij een vreemde huisarts komt, dan heb je dik kans dat zo'n huisarts je meteen naar een ziekenhuis stuurt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet meer de bedoeling was. Hij is naar Aschen gegaan op de intensive care, maar hij is inmiddels ook alweer thuis. Het vocht is weggehaald en ook met deze broeder gaat het niet goed, dat zegt hij zelf ook. Ik heb het heel zwaar. Dus ik wil deze beide broeders heel graag in uw gebed aanbevelen. Nou, broeder Henk Hofman, die loopt heel moeilijk, die heeft pijn. En ja, dat is vervelend, dat belemmert hem enorm. Gert Winkelman is ook al een week of zes niet in orde. Die is na de corona, kan die er eigenlijk niet meer bovenop komen. Hij heeft op zich weer een nieuwe kuur gekregen. Dus laten we hopen dat dat binnenkort ook weer beter wordt. Dan hebben we voor volgende week de bloemengroet, want onze zuster Minnie Hofman die hoopt 29-12 haar verjaardag te vieren. En de bloemen worden gebracht door Boukje. En verder kan ik u nog zeggen dat we gisteravond een fantastische dienst gehad hebben. Er waren heel veel mensen, er was een prachtig koor. Nou, dat is ook wel iets om blij en dankbaar voor te zijn. Dat waren de mededelingen, dan wil ik graag de dienst overdragen.
Oeh, dat gaat wel heel hard, geloof ik. Ik sluit me aan bij de welkomstwoorden van Dieneke. Fijn elkaar weer te mogen ontmoeten. Ik heb ook gehoord dat jullie een fijne dienst hebben gehad gisteravond. Met een zangkoor erbij, groot koor. En nou, dat was een prachtige dienst. Samen met de evangelische gemeente, heb ik begrepen. Nou, prachtig dat zo, laat maar zeggen, de kerst hier ingeleid is. Natuurlijk ook al met advent. Maar gisteravond met zo'n prachtige dienst. Nou, dan zit de sfeer er helemaal al in van de kerstdagen. Prachtig feest om samen te vieren. We willen een moment hebben van stil gebed. En dan wil ik u een tekst voorlezen uit Lucas 2, vers 10. Daar willen we mee beginnen. Prachtige woorden, bekende woorden voor u allen, denk ik. En daarna willen we verder gaan ook met de dienst door dan een lied samen te zingen. Als ik die tekst uitgesproken heb, en dat is dan het lied Heerlijk klonk het lied der engelen in het veld van Efrata. De aankondiging en de lofprijs, de geboorte van de Heer Jezus Christus. We willen een moment hebben van stilgebed. Amen. En zo mogen we elkaar vanmorgen verwelkomen met de woorden uit de Bijbel, uit het woord van God. Over die geschiedenis, de geboorte van de Heer Jezus Christus die naar deze wereld is gekomen. En in Lucas 2 vers 10 tot 11, daar staan die woorden. Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder, jullie heiland geboren. Hij is de Messias, de Heer. Wat een geweldige boodschap vanmorgen, dat je daar al mee mag beginnen. Ook deze dienst. En we willen ook samen dat mooie lied gaan zingen. Ons aansluiten bij de woorden van die grote hemelse legermacht van de engelen. Heerlijk klonk het lied der engelen. Heer almachtige God, deze morgen mogen we hier zijn van uw hulp, van uw aanwezigheid. Ook deze morgen waarin we feest mogen vieren van de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dank u wel, Heer, dat we alles in deze dienst, wat er gaat gebeuren, aan u op willen dragen. En dat door alles heen uw grote naam geëerd zal worden. Dank u, Heer, dat we ons ook vanmorgen hier gesterkt mogen weten door uw aanwezigheid. Door uw Heilige Geest. En dat we ook elkaar uw groet mogen toebidden. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus zijn Zoon. In en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U mag weer plaatsnemen. Misschien is het ook gisteravond wel gezongen, dat weet ik niet. Dat is altijd het nadeel als je... Moet ik zeggen, gastspreker ben dan. Hè? Want je gaat natuurlijk niet bij andere voorgangers langs. Wat ga jij allemaal zingen? Maar het is ook niet erg, lijkt mij. Hè? We zingen die liederen meestal één keer in het jaar. De kerstliederen bedoel ik. En dan zingen we het maar een keer extra. Dat is ook niet zo erg. Maar stille nacht, heilige nacht. Ik denk, het is wel geen nacht meer. Maar misschien in de wereld wel. Hè? Wat beeldspraak betreft is het wel nacht. Donkere nacht geworden. En gelukkig mogen wij zingen van het licht wat gekomen is door onze Heer Jezus Christus. We willen samen zingen, stille nacht, heilige nacht. samen bidden. Als we dat gedaan hebben, na het amen, dan wil ik zuster Willy Middel vragen om iets te doen. Gedicht heb ik begrepen. En ik wil vragen of ze dan maar na het amen naar voren komt om dat gedicht voor ons te brengen. We willen samen Gods aangezicht zoeken. En willen natuurlijk ook bidden voor hen die hier vanmorgen graag hadden willen zijn. Hun namen zijn net genoemd, maar niet kunnen. Door ziekte, door hoge leeftijd. Gelukkig mogen we voor elkaar bidden. En mogen we ook aan hen denken, juist ook in deze momenten. Laten we samen de Heer gaan danken. Heer, we zeggen u hartelijk dank dat we deze kerstmorgen voor uw troon mogen komen. Heer, want dat heeft ook alles te maken met kerst. Dat we tot u mogen naderen. Heer, u bent ons tegemoet gekomen in uw Zoon Jezus Christus. Sterker nog, Heer, door u hebben we vrije toegang tot de troon van genade. Heer, u bent gekomen in een donkere wereld waar zoveel nood was en is. Toen u kwam, was dat al zo. En ook in deze tijd waarin wij leven, is er zoveel nood, zoveel ellende, zoveel duisternis ook in deze wereld. Maar we danken u, Heer, dat onverkort, ondanks alles wat er gebeurt in ons leven en in deze wereld, dat die boodschap van heil mag klinken. Heer, de boodschap van de komst van Jezus Christus, die licht wil brengen in ieder leven waar het donker is. Die licht wil brengen in deze wereld, die weer hoop wil bieden aan mensen die de hoop kwijt zijn. Wij danken u wel, Heer, dat de kracht van uw evangelie, van uw woord, niet aan kracht heeft ingeboet, integendeel. Daar waar mensen hun hart openen in verlangen voor u, Heer, daar wilt u zelfs binnenkomen. Geboren worden in harten en levens van mensen. En wij danken u daarvoor, Heer, dat u dat ook vandaag in deze tijd wilt doen, zoals u dat ook in de afgelopen eeuwen in miljoenen harten van mensen hebt gedaan. Een leven die veranderd is door de komst van uw Zoon. Heer, een leven dat veranderd is door wat u hebt gedaan ook, want u kwam niet zomaar naar deze wereld. U kwam met een opdracht, met een missie om uw leven te geven voor ons mensen. En dank u, Heer, dat met uw kribbe, met de komst naar deze wereld, onlosmakelijk ook het kruis van Golgotha is verbonden. En Heer, dank u wel dat we ons mogen koesteren, ook daardoor in uw aanwezigheid, door uw genade ons gegeven. Heer, we mogen ook bidden en denken aan diegenen onder ons die het heel moeilijk hebben, die ziek zijn. Er zijn een aantal met name genoemd. We denken aan broeder Wijntje, die ziek is, oud, gezondheidsproblemen kent. Heer, die soms ook verlangt om bij u te zijn. We willen hem voor uw troon van genade brengen. En ook zijn vrouw, wilt u ze nabij zijn, juist ook in deze moeilijke tijd in hun leven. Dank u, Heer, dat we mogen bidden voor broeder Sprenger, die weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. En Heer, die ook ernstig ziek is. We willen bidden, Heer, voor hem. Wilt u hem dicht nabij zijn? Wil hem uw genade en kracht geven in deze donkere momenten in het leven? Want dat zijn donkere momenten waar we dan doorheen mogen gaan. Maar dank u, Heer, dat we er niet alleen voor staan. U leidt ons aan uw hand ook door die moeite, door de tranen heen die we tegenkomen in ons leven. En in hen, Heer, willen we denken aan al die anderen die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Heer, wilt u ze zegenen en dicht nabij zijn. En onze gedachten mogen bij hen zijn, maar bovenal weten we, Heer, dat uw aandacht, uw blik ook op hen is gericht. Heer, we willen ook denken aan de familie Lamine, zuster die overleden is. En we willen bidden voor de familie om troost, om genade, om kracht. Het is een gemis, er is een lege plek. En dat doet pijn, dat schuurt in het leven. Maar wij danken u, Heer, dat u ook bent gekomen om troost te bieden. Troost door uw woord, troost door de Heilige Geest die gij hebt gegeven. Wil ook hen deze dagen heel dicht nabij zijn. Heer, zo willen we bidden voor vanmorgen. We dragen deze dienst aan u op. Heer, het woord, het evangelie waar we uit mogen lezen. Heer, het evangelie van uw komst naar deze wereld, die het mensen weer hoop wil bieden. Dank u wel dat het onverkort blijft gelden. En dank u wel, Heer, dat we mogen uitzien naar een ontmoeting met u, ook deze morgen. Met onze levende Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons wilt leiden ook daarin. En we willen ons uitstrekken naar u met verlangen, met verwachting, met hoop in onze harten. Geef ons zo een goed samen zijn, waarin uw naam geëerd zal worden. Wij prijzen uw naam en vragen u dit alles om Jezus wil. Amen. We gaan luisteren naar een gedicht.
Ja, de raad had mij gevraagd het gedicht dat ik gisteren in de dienst heb gelezen. Dat ik dat vandaag voor onze gemeente ook weer mocht lezen. Omdat ze zeiden, er zijn ook mensen die er toen niet waren. Dus als je dat wilt doen, dus bij deze. Wij vieren kerstfeest nu en denken aan Jezus, die als een kindje klein en teer naar deze wereld kwam en hier het licht te zijn. Zijn vader, die haarde in hemel schiep en alle levende mensen tot aanschijn riep, de zon en de maan en de sterrenpracht, de zon overdag en de maan in de donkere nacht, de bomen, de bloemen en het groene gras en het zaadgevend gewas. Voor de vogels in de lucht mogen eten van het zaad en de vrucht. De vissen en dieren in de zee gaan met de stroom en zwemmen met de golven mee. De aarde moet levende wezens voorbrengen. Wilde en kruipende dieren en het vee. En God was heel tevreden. God zei, laten wij mensen maken naar ons evenbeeld. Man en vrouw schiep hij hen. Hij vormde hen uit het stof der aarde en blies hem zijn levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. En God plantte voor hen een tuin, het Hof van Eden, met bomen, planten, vruchten om te eten. In het midden van de tuin stond de levensboom, waar de boom van kennis van goed en kwaad. Als je daarvan eet, dan zul je de dood sterven. Van alle in het wild levende dieren die God gemaakt had, was de slang de sluwste. Hij vroeg aan de vrouw in de hof, heeft God gezegd dat je van geen enkele boom mocht eten? Zij zei, we mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve die in het midden van de tuin. Dan zullen we sterven. Wel nee, zei de slang, zodra je daarvan eet, zul je als goden worden, kunnende goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. De vrucht zagen er heerlijk uit. Ze plukte een paar en had er een van. En gaf er ook een aan haar man. Toen gingen beiden de ogen open. En ze merkten dat ze naakt waren. Een beetje een keel. En zij regen bladeren aan elkaar om zich te bedekken. Want naakt vonden ze wel wat raar. En verscholen zich voor God, die wandelde in de hof. En God riep, Adam, waar ben je? Adam zei, ik werd bang, omdat ik naakt ben. God zei, heb je soms gegeten van de boom die ik heb verboden? De vrouw die u mij hebt gegeven, heeft mij van de vrucht gegeven en ik heb ervan gegeten. Toen zei God tegen de vrouw, waarom heb je dat gedaan? De slang heeft mij verleid, zei ze, en daardoor heb ik het ook geheten. God zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Op je buik zal je kruipen en stof zul je eten je leven lang. Ik zal tussen jou en de vrouw en tussen jouw nageslacht en de haren. Nee, ik begin even nog niet. Ik zal tussen je, de slang en de vrouw, de vijandschap zitten. En tussen jou en de vrouw en haar nageslacht. En de Heere zal, zij zal, zij. Nee, maar, ja, ik heb het. Jij bijt hem, zij bijt hem in de hiel. Tegen de vrouw zei hij: met smart zult gij uw kinderen baren en u zult uw man begeren en hij zal over u heersen. Tegen de man zei hij: vervloekt is de hakker om wat jij hebt gedaan. Doornen en disselen zullen er groeien en in het zweet des aanschijn zult u uw brood eten, uw leven lang, totdat je terugkeert naar de haarde. Want uit stof ben je geboren en tot stof zal je wederkeren. Daarna stuurde God de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te bewerken. Ten oosten van de tuin van Eden plaatste God serups met vlammend zwaard om de levensboom te bewaken. Dit is het verhaal van de schepping, zo God het in de Bijbel heeft opgeschreven. Jullie kunnen het in Gods woord lezen. Maar God had de wereld lief, o zo lief, dat hij gaf zijn enige zoon om te sterven aan het kruis. Gods, om voor eeuwig te leven in Gods vaderhuis. De Heer die zonder zonde was, droeg voor jou en mij de zonde, last en straf. Wij mogen nu vrij naar God toe gaan. Hij neemt ons genade aan. Daarom is Jezus geboren in een stal. Hij, de koning van het heelal. Hij wilde mens onder de mensen zijn. Daarom droeg hij oon, smaad en pijn. Om ons mensen eeuwig leven te geven, om voor eeuwig bij God te leven. Het licht van de wereld is Jezus de Heer. Kniel nu bij de kribbe neer en geef je leven aan de Heer. Hij wil zo graag dat ook wij een lichtje zijn, samen met elkaar, groot en klein. Want Jezus zegt ons ook dat het zo donker is, overal op aarde zonde en droevenis. Hij kijkt uit de ogen of wij lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Laten wij dan al tezamen hem loven en prijzen zijn heilige naam. Amen.
God naar ons heeft omgezien. He, dat, ja, eigenlijk waren we alles kwijtgeraakt. We waren de weg kwijt. We waren Gods nabijheid waren we kwijt. Maar gelukkig heeft God naar ons omgezien. En dat feest vieren we natuurlijk ook. Daarom ook deze morgen. We hebben alle reden om blij te zijn, om dankbaar te zijn en om God ook te eren, ja, met heel ons hart en met onze stemmen, wat we ook al gedaan hebben. We willen nog een lied zingen samen. Na het zingen van dit lied willen we ook lezen uit de Bijbel, een verhaal, uit Lucas 2. En dan daarna willen we daar ook iets over zeggen, over ja, dat gedeelte en ook de gedachten die we daarbij mogen hebben en aan elkaar mogen doorgeven. We gaan samen zingen. Hoor de engelen zingen de eer. Ik heb boven de overdenking gezet, de hemel dichterbij dan ooit. Dat heeft het een beetje te maken ook met de gebeurtenissen in de afgelopen tijd in de wereld. Op allerlei gebied. En daar haken we zo mee in. Ook in de overdenking van vanmorgen. We hebben al een tekst gelezen, hè, van de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Hadden we vanmorgen even over. Dat zal natuurlijk op heel veel plekken, over heel deze wereld, zal dat gelezen worden. En het zijn bekende woorden. Het klinken ons althans bekend in de oren, dat evangelie van kerst. En dat kan het ook soms ervoor zorgen dat een sleur of een gewoonte wordt. Hè, dat je kerstfeest gaat vieren. Natuurlijk met de beste intenties, maar het kan een soort van sleur worden. En toch mag er steeds weer een feest worden wat we... Ja, niet alleen zelfs met kerst, maar elke dag in ons leven mogen beleven dat God naar ons toegekomen is in onze Heer Jezus Christus. En het heeft heel veel teweeg gebracht in levens van mensen. We hebben het in, ja, al even aangehaald vanmorgen met de woorden ook die we gesproken hebben. Miljoenen mensen mochten van het evangelie horen. En miljoenen mensen die hebben er een grote verandering in hun leven door ondergaan. Een hele leven is veranderd doordat ze de vreugde en de blijdschap van Jezus Christus die in hun leven was gekomen mochten ervaren in alle omstandigheden van het leven. En vanmorgen lezen we een paar verzen uit het evangelie ook van Lucas. Een verhaal over Simeon en Hanna die in de tempel zijn als Jezus wordt gebracht om besneden te worden, zoals dat ook in de wet bevolen was door God. Hij had een verbond met zijn volk gesloten en daar hoorde ook bij dat het kind op de achtste dag naar de tempel ging en dat het besneden wordt in het verbond van God werd opgenomen. We gaan lezen vanaf vers 25 uit Lucas 2 tot 38, een stuk van dat verhaal van Simeon en Hanna. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. En er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Azer. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Prachtige woorden in het kerstevangelie, geweldige woorden. Woorden die laten zien hoe God door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, een verandering in levens van mensen teweeg heeft gebracht. Dat beperkte zich natuurlijk niet alleen tot Simeon en Hanna, maar ook al bij de herders in het veld, wat ook in het Lucas-evangelie stond en wat we even een stukje uit gelezen hebben zo pas. En later, de latere eeuwen die gevolgd zijn tot nu toe, hebben de woorden, de komst van Jezus, veranderingen aangebracht in levens van mensen die ongekend zijn. Ik zei al, er staat boven de hemel dichterbij dan ooit. In de wereld gebeuren van allerlei dingen, schetste ik al even. De afgelopen weken vroeg één evenement heel veel aandacht in de wereld. Dat was het WK voetbal. Nou, ongetwijfeld zullen er onder u ook zijn die dat gevolgd hebben en naar gekeken hebben. Het nieuws was er in ieder geval vol van. En elke dag kon de voetballiefhebber zijn of haar hart ophalen. Want er was genoeg te zien op de tv, althans wat voetbal betreft. De ontknoping vond vorige week zondag plaats, de finale. Met als uiteindelijke winnaar Argentinië. Nou, u weet dat allemaal wel. Dat is oud nieuws wat ik u eigenlijk vertel. Maar wat ik u nou vertel, hebt u misschien ook wel wat van gehoord, maar ik heb het gelezen. De gekte die nam steeds grotere vormen aan als het ging om de eer aan dat team te brengen. Ook door het volk in Argentinië. Er kwamen uitspraken, grootspraak tevoorschijn over dat voetbalteam en over de ster natuurlijk van het team, Messi. Ik noem jullie even enkele in een korte samenvatting. Eén daarvan, dat was: de wereld is een mooiere plek geworden nu Messi wereldkampioen is. Dat was ook een uitspraak. Als u het hebt kunnen constateren in de afgelopen weken, ik niet. Als ik hoor van wat er allemaal gebeurt in deze wereld. We hoeven maar aan Oekraïne te denken, wat vrij dichtbij is voor ons. Maar we zouden anderen tekort doen als we ons alleen maar zouden beperken tot Oekraïne. Maar op heel veel plekken in deze wereld is het een nood en een ellende die zijn weerga eigenlijk niet kent. En je ziet dat het eigenlijk ook alleen maar toeneemt. De chaos op allerlei gebieden. De honger, de nood, mensen die geen onderdak meer hebben, kijk maar naar ons land. Mensen die op straat moeten leven. Kijk naar Noord-Korea, waar christenen vervolgd worden, die hun leven niet zeker zijn. Kijk naar ons eigen land, naar de voedselbanken, die het niet meer aankunnen. Zoveel mensen die de meest basale dingen voor het leven eigenlijk niet meer kunnen kopen. Het aantal daklozen, ik zei het al, het heeft ongekende vormen aangenomen, ook in ons land. Ik denk dat als we daarna zien, en we zetten dat af tegen die uitspraak dat de wereld er beter op is geworden, dan denk ik dat dat een onjuiste weergave is van de dingen. Het is misschien in een opbelling geroepen van vreugde, maar het is natuurlijk niet de werkelijkheid, want de realiteit van ons leven, van deze wereld, ziet er heel anders uit. Ik kwam er nog één tegen. Die zei: Messi's Argentinië heeft de hemel bereikt. Dat moet niet gekker worden. En zo ging het maar door de afgelopen week. Zo dol waren mensen, enthousiast over het feit dat ze wereldkampioen waren geworden. Ik dacht bij mezelf, als de roes uitgeslapen is, dan valt de werkelijkheid zoveel te harder op het dak van je leven. Vraag het maar aan al die mensen die zo zwaar leven moeten in de Oekraïne, of die niets meer hebben om te kopen, al is het zelfs de meest basale dingen. Vraag het maar aan mensen die vervolgd worden om hun geloof, die niet eens samen kunnen komen zoals wij hier bijeen kunnen zijn. Gelukkig zijn er naast al deze dingen waar je niet zo blij van wordt ook nog hele mooie dingen die er gebeuren in de wereld. Ik zei al even van de Oekraïne. En ik las deze week, misschien hebt u het ook wel gelezen, een verhaal, dat kreeg ik via de mail van Christenen voor Israël, over een gebeurtenis in de Oekraïne, in Mariupol. Het is veelvuldig in het nieuws geweest afgelopen jaar. De belegering en het verzet van de mensen daar tot het bittere einde zo'n beetje om die stad te behouden. En alles van die stad is aan gruzelementen geschoten. Er staat eigenlijk niks meer overeind. En wat er nog overeind staat, dat breken ze nu nog af om alles wat op Oekraïne wijst, om dat weg te poetsen in dat land. Ook de synagoge, want er was een Joodse gemeenschap daar, is verwoest, afgebrand. Er is niks meer van over. De Joodse gemeenschap is gevlucht of ze zijn vermoord in die stad. In die tijd is Andrew een grote steun voor Rabbi Mendel geweest. Andrew was een christen met een grote liefde voor het volk Israël. En hij steunde hen dwars door alles heen. Maar alles was verwoest. Het gebouw stond er niet meer. En in dat bericht stond dat afgelopen zaterdag, de dag voor Chanukka, het lichtjesfeest voor de Joden. Dat denkt terug aan de inwijding van de tempel. André, die vond tussen het puin van de synagoge de ijzeren menorah terug. Wel verroest, dat wel, maar hij was er nog. Hij had de verwoesting overleefd. Hij ging ermee naar de rabbijn. En ook met zijn verhaal dat hij het weer teruggevonden had. En Andrew kreeg de zegen van deze rabbi om elke dag een lichtje aan te steken aan deze kaarsenstander. In Mariupol brandt daardoor elke dag een lichtje als teken van hoop. Teken van hoop dat door God in deze wereld is gekomen. En dat God in zijn trouw nooit zal loslaten wat hij is begonnen in zijn volk en ook in mensen die de naam van God, de naam van de Heer Jezus belijden in hun leven. God maakt af wat zijn hand eens is begonnen te doen. Dat is niet te keren door machthebbers. Dat is niet te keren door geweld, door raketten of wat dan ook. Maar Gods woord houdt stand en hij zal zijn woord houden, hoe dan ook. Een mooi stukje nieuws. Daar word je dan toch blij van. Ik tenminste wel. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat zoiets dan gebeurt in zulke ellendige omstandigheden, dat mensen dan toch nog weer moed vatten door zo'n gebeurtenis in hun leven. Het goede nieuws. Nieuws waar je blij van wordt. Messi bracht de hemel binnen handbereik, zeiden ze in Argentinië. Nou, laat u me niets wijs maken. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Er is er maar één die de hemel binnen handbereik heeft gebracht. Sterker nog, die het mogelijk heeft gemaakt waardoor wij de hemel zelf binnen kunnen gaan. Dat is onze Heer Jezus Christus. Hij is gekomen naar deze wereld en hij wil ons mensen nieuwe hoop geven. Hij wil ook ons geloof weer vernieuwen. Weer fris maken, weer sprankelend maken. Om in het leven te kunnen staan vanuit de kracht van het getuigenis van onze levende Heer die gekomen is. Ik denk wel eens als je kerst viert, dan denk je natuurlijk aan de kribben, aan de stal. Maar eigenlijk zou je daar ook wel een kruis boven moeten planten. Hè? Want Jezus is geboren met een missie en een opdracht. Namelijk om niet alleen maar hier naartoe te komen naar ons, maar ook om zijn leven voor ons te geven. En datgene wat ervoor gezorgd heeft, doordat we alles verspeelden, we horen het in de woorden van het gedicht van vanmorgen, om ons dat weer terug te geven, daarvoor is hij gekomen, maar moest hij ook lijden en sterven om onze zonde op zich te nemen en weg te dragen. Het evangelie van Lucas. Het is een ontroerend verhaal wat je daarin leest. Midden in een donkere tijd, want het was het toen ook in Israël. Ruim 2000 jaar geleden kwam er goed nieuws. Het was 400 jaar stil geweest. Er had geen profeet gesproken in Israël. Het zag er hopeloos uit. Het volk zou waarschijnlijk gedacht hebben, zou de belofte van de komst van de Messias nog ooit wel vervuld worden? De hemel leek gesloten. Gods woord, Gods stem werd niet meer gehoord. Daarnaast, geestelijk, was ook het land kapot. Economisch was het land kapot. En daarbovenop leefden ze onder de tirannij van een onderdrukker, de Romeinen, die het land bezet hielden en de mensen torenhoge lasten oplegden, die eigenlijk niet op te brengen waren. Velen hadden in die tijd de hoop al opgegeven. Het zal wel nooit meer anders worden. Wat zijn we diep afgegleden met ons volk en met ons leven. Jesaja 9, daar sprak er al over. Het volk wat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Die had het al over die duisternis waar mensen in verkeerden. Doordat we natuurlijk God waren kwijtgeraakt in ons leven. Maar die woorden spreken ook van het licht wat zou komen. Wat weer hoop zou bieden in onze harten waar het donker was geworden. Om daar het licht van Gods genade te laten schijnen. Door de komst van een kind. Die profetie werd uitgesproken vele eeuwen voor het gebeurtenis daar in Bethlehem. De Bijbel staat er vol van die belofte van God. In het Oude Testament komen we tegen in allerlei Bijbelboeken. In de Psalmen, maar ook in Jesaja, waar ik net even uit geciteerd heb. En in Jeremia, in Ezechiël en al die grote profeten, Micha, profeteren van het wonder van de komst. Dat God zou omzien naar zijn volk en naar deze wereld. En weer hoop en uitzicht zou brengen. Daarom hief dat engelenkoor, engelen mag de lofprijs op God aan. Ere zij God in de hoge. In Argentinië zongen ze ook, ere zij Messi. Lof, zei Messi. Maar de hemelse legermacht brengt de glorie aan diegene die er alleen maar recht op heeft. Dat is de Heere God die zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. De komst van dat kind is de oorzaak van een machtig gebeuren die de wereld voor altijd zou veranderen. Die ervoor zou zorgen dat God in zijn zoon naar ons mensen is toegekomen. En zijn hemel bij ons heeft gebracht. En ons de deur heeft geopend waardoor wij binnen mogen komen bij hem. Wat geweldig dat we dat feest mogen vieren. Vandaag, elke dag, dat we naar God kunnen gaan. Dat we bij hem terecht kunnen in ons leven. We hoorden vanmorgen van mensen die naar de mens gesproken geen hoop meer kennen. En misschien wel verlangen naar het moment om binnen te gaan in de hemel. Om thuis te komen bij de hemelse Vader. Dat heeft alles te maken met het feit dat God heeft omgezien in zijn zoon Jezus Christus. En dat door het geloof in hem wij de vrije toegang hebben tot de hemel. Wat geweldig, wat is God goed. En wat is God te prijzen. Alleen hij is het waard om de lof en de eer en de aanbidding van ons zijn kinderen te krijgen. Het is jammer dat net als in die tijd, ook in onze tijd, heel veel mensen daaraan voorbij gaan. Ik zei vanmorgen nog even, sinds lange tijd zaten de kerken weer vol in Nederland. Hopelijk blijft het geen momentopname. Hopelijk gaan mensen nadenken over hun leven. Hopelijk gaan ze nadenken over wat werkelijk vrede kan brengen. Vreugde kan brengen in hun leven, in hun hart. En dat ze vanuit die verwachting mogen leven. En dat ze met hem onderweg mogen gaan door dit leven. Elke dag opnieuw, dwars door alles heen. Ook als we door donkere dalen in ons leven heen moeten gaan. God had zijn volk niet aan zijn lot overgelaten. Oh ja, na die stilte hadden misschien heel veel mensen al gedacht. Waar is God? Waar blijft zijn boodschap, zijn stem? Waar blijft zijn ingrijpen van bovenaf? Maar op die dag, 2000 jaar geleden, daar in de velden van Ephraim, daar doorbrak God het stilzwijgen. Daar werd Jezus geboren, in Bethlehem. Daar hief het hemelskoor, het engelenkoor, de lofprijs aan op God. We lazen een verhaal over twee mensen zo pas. Simeon en Hanna. Twee mensen zoals wij, gewone mensen van vlees en bloed, die ook leven vanuit hun geloof, vanuit een bepaalde verwachting. Simeon had ook een levende verwachting van wat God zou doen. Hij wist dat God de woorden die hij had gesproken, de belofte die hij had gegeven, ook waar zou maken aan zijn volk. En het mooie ervan is dat hij dan ook mocht lezen, hè? Dat hij dat ook zegt. God heeft mij beloofd dat ik niet eerder zal sterven dan dat ik zijn zoon zal zien in mijn armen mag houden. Wat een geweldige belofte. En God maakte daar werkelijkheid in zijn leven op dat moment als Maria en Jozef met Jezus de tempel binnenkomen om hun zoon op te dragen aan God en om een loffer ook te brengen, een offer die ze mogen geven voor de gave van dit kind. Een bijzonder kind, die een bijzondere taak op zijn schouders zou krijgen. Oh, deze Simeon, die werkte in de tempel. Waarschijnlijk was hij een priester in de tempel. En ongetwijfeld zal hij tientallen kinderen in zijn armen hebben gehouden. Toen ze werden besneden, jongetjes. Opgedragen werden aan de Heer. Maar hij ontdekt dat dit kind alles overtreft. Hij weet het zeker, door de Heilige Geest in zijn hart die tot hem spreekt. Dit kind, dat is de Messias, de beloofde, die God zou sturen naar deze donkere wereld. Dit kind, dat zal ervoor zorgen dat er weer hoop is, dat er weer blijdschap is, dat er vrede zal komen op deze wereld waar zoveel duisternis en zoveel geweld is. Simeon mocht het kind in zijn armen houden en in zijn hart sluiten, want hij wist God heeft zijn woorden waargemaakt. Door Jezus ervoer hij de vervulling van de belofte door God aan zijn volk gegeven. Er zou een licht komen, een licht voor het volk, maar ook een licht voor de heidenen. Ook wij vallen daaronder. En we mochten het zien in de begintijd van de gemeente, dat het licht uitgewaaid is over Europa, over heel deze wereld. Dat miljoenen mensen die hoop in hun harten hebben gesloten. Nieuws wat alles overstijgt. Geweldig nieuws. Wat we mogen weten, dat Jezus is gekomen. En we mogen het ook in deze tijd ervaren. Opnieuw. Het is niet iets wat je één keer hebt gevierd en dat het afgesloten is. Maar je mag het iedere keer weer vieren. Als we ons hart openstellen in verwachting naar God. Zeggen, God wil mij door uw geest vernieuwen. En mij de kracht van de komst van uw Zoon laten ervaren in mijn leven. Ook nu, vandaag, elke dag van mijn leven. Laat mij uw verlossing zien. Laat me zien, Heer, hoe rijk of het is die genade van u te kennen in mijn leven, elke dag. Ja, God wil de shalom in onze harten laten ervaren. Vrede met God, maar ook vrede met elkaar, in de gemeente en daarbuiten. We mogen het uitdragen naar deze wereld als een stukje licht in de duisternis. Wat geweldig dat wij een soort ambassadeurs zijn van God in deze wereld. En dat we dat licht mogen uitdragen. En de mensen die in duisternis wandelen om hen te vertellen van de hoop die gekomen is door Jezus Christus onze Heer. Er is er nog één aanwezig in die tempel. Hanna, een profetes. Een vrouw met een levensverhaal. Daar lees je maar een paar regeltjes over. Hè? Maar je kunt er soms misschien wel overheen lezen. Maar we lazen dat ze 84 jaar weduwe was al waarschijnlijk. Ze is maar een aantal jaren getrouwd en toen overleed haar man en ze is nooit weer getrouwd. Wat een verdriet draag je dan mee in je leven. Als je zo jong alleen komt te staan en je hele leven alles alleen moet regelen en alles moet verzorgen wat er ook op je pad komt. Maar één ding deed ze zeker. Ze leefde dicht bij God. Ze bleef vertrouwen op God, net als Simeon. En toen het kind de tempel binnenkwam. En toen Simeon dat kind in zijn armen had, toen ging zij er naartoe. En toen wist het, dit is mijn verlosser en mijn Heer die voor mij gekomen is. Daarvoor mocht ik in de tempel dienen, die heiland en mijn Heer. Ze zag het direct, omdat ze leefde vanuit de verwachting dat God het zou maken in haar leven. Het gaat er niet om wie we zijn in deze wereld. Wat we bereikt hebben in deze wereld. Maar het gaat erom dat we tot ons doel komen met ons leven, zoals God het heeft bedoeld. Daarvoor zond hij zijn Zoon. We zijn gekomen om niet een of andere wereldster de lof te brengen, maar we zijn geboren, gekomen om te zien dat Jezus ook voor ons gekomen is en dat wij door ons leven hem de eer en de glorie mogen toebrengen. Door hem mogen we de hemel ervaren, de hemel dichtbij gekomen is door zijn komst. De herders, Simeon, Hanna, de wijzen, ze hebben het allemaal op hun manier ervaren in hun leven. En ook wij mogen het zo ervaren in ons leven. Gods aanwezigheid, Gods genade en kracht. Nee, kerst vieren is niet afhankelijk van onze status. Is niet afhankelijk van onze prestaties. Is niet afhankelijk wat je doet in je leven. Maar het is afhankelijk van onze hart gericht op God. Daardoor kunnen we datgene ervaren en beleven wat er werkelijk toe doet. Wat werkelijk het verschil wil maken in ons leven. Dit jaar mogen we ook door geloof werkelijk kerstfeest vieren. Want licht is gekomen om ons de vrede en de blijdschap te brengen. Zoals ook toen 2000 jaar geleden gebeurde in de velden van Efrata en later in de tempel. Er is er maar één in staat die werkelijk de hemel binnen handenbereik kan brengen. Dat is Jezus, de Messias, de Verlosser, de Zoon van God, die de hemel verliet om de toegang vrij te maken voor ons mensen. Hij gaf zijn leven, ik zei het al, eigenlijk zou er een kruis boven moeten staan, boven de kribbe. Maar die hoort er onlosmakelijk bij. Jezus kwam niet om te zorgen voor een romantisch feest. Nee, Jezus kwam juist om ons te redden. Om ons te bepalen dat we hem nodig hebben in ons leven. En om te laten zien dat er meer voor nodig was dan een mooi feest met elkaar te vieren. Ook dat. Maar dat we beseffen dat hij met een opdracht kwam die onmenselijk was. Namelijk onze schuld, onze duisternis op zijn schouders te dragen. En dat te volbrengen op het kruis van Golgotha. Ja, de hemel is naar ons toegekomen. Glorie voor onze heiland en heer. Er is er maar één die daartoe komt. Dat is onze Heere God, de naam boven alle namen. In de Bijbel staat het, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij mensen behouden kunnen worden. De naam van Jezus, onze Heer. En we mogen ons aansluiten bij het grote koor. Overal in deze wereld waar gezongen wordt, mogen wij bij aansluiten om te zingen van die glorie die God aan ons ook wil geven. Ons wil laten delen, ook in de toekomst. We hebben een uitzicht door onze Heer, die zo geweldig en zo groot is, dat we het met ons menselijk verstand niet kunnen bevatten. Paulus mocht de derde hemel binnengaan. Hij mocht die glorie zien, maar hij kon er niks van zeggen. Zo geweldig, zo groot is het, dat de hemel voor ons is opengegaan. Eens mogen we daar naartoe gaan, op voorwaarde van één ding. Niet door onszelf, maar dat God in God in Jezus heeft gedaan. Jezus zijn zoon zenden en geven aan het kruis van Golgotha. Dat is een geweldige hoop. Dat is een geweldige rijkdom. En dat stelt ons in staat om het kerstfeest te vieren. Alsof we het voor de eerste keer vieren. God wil ons zijn blijdschap geven. Hem zij de eer, de lof en de aanbidding. Tot in eeuwigheid. We gaan een lied zingen. 184. En we sluiten ons daarbij ook aan bij de lofprijs op God. God in ons midden. Want dat is gebeurd door Jezus onze Heer. Aanbidden. Met al uw kinderen wereldwijd. Uw trouw aan mensen. Uw onbegrensde. Uw ongekende. Majesteit. Laten we samen gaan zingen.
Yeah.
zeggen u hartelijk dank dat God bent die trouw is tot in eeuwigheid. Heer, u bent trouw aan uzelf, trouw aan uw woord, trouw aan uw belofte. En willen u dankzeggen, Heer, dat we in dit leven met alles wat op ons afkomt of soms over ons heen komt, dat wij mogen blijven vertrouwen op u, dat u ons wilt leiden, ons bij de hand wil vatten en ons de weg wil wijzen door dit leven. Heer, we mogen ons verzekerd weten dat door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, we altijd mogen weten dat u bij ons bent, dat u met ons meegaat, dat u ons de kracht en de genade wil geven in de omstandigheden die we tegenkomen van ons leven. Dank u wel, Heer, dat u bent gekomen naar deze donkere wereld. Heer, wat heeft dat u veel gekost? Dat is eigenlijk niet te vatten met ons menselijk verstand. Maar wat heeft u zoveel gekost? Uw heerlijkheid, uw glorie en luister. U legt het af voor ons. Om mens te worden. Een lichaam aan te nemen aan de zonde gelijk. Heer, u hebt de pijn ook van ons menselijk lichaam gevoeld. U hebt meegemaakt wat wij soms moeten doorstaan. U weet het immers, Heer. U bent ons gelijk geworden. En dank u wel, Heer, dat u dat ervoor over had. Dat u alles hebt prijsgegeven om ons. Heer, zelf de hemel, maar zelfs uw leven. En we kunnen u daar nooit genoeg voor danken en loven en prijzen. Wat we al gedaan hebben in de liederen. En wat we ook nu nog een keer mogen onderstrepen naar u toe, Heer. Dank u wel dat uw woord geldig blijft tot in eeuwigheid. En ook uw belofte. U hebt eens beloofd dat uw Zoon zou komen. Die belofte is vervuld. Maar u hebt ook beloofd dat u nog een keer zult komen. Heer, dat zal op een andere manier gebeuren. Maar dat zal geweldig wezen. Als die dag zal aanbreken dat uw Zoon zal verschijnen in heerlijkheid en glorie in deze donkere wereld. En dat iedereen u zal zien en zal erkennen als heiland en Heer, als redder van deze wereld. Dat elke tong dat zal zeggen, dat elke knie voor koning Jezus zal buigen. Heer, die dag komt zeker, want u hebt het immers beloofd. En wat u belooft, maakt u waar. Dank u, Heer, dat onze toekomst verzekerd is als we nu geloven. Dan hebben we een eeuwige toekomst met u. De hemel is open gegaan. De hemel is dichtbij gekomen. En Heer, wij mogen op grond van wat u hebt gedaan, uw heerlijkheid eens binnenkomen. Dank u wel daarvoor, uit het diep van ons hart. Heer, we willen bidden. Wilt u ons nog een goede dag ook geven, verder vandaag? Dat we nu zullen denken aan wat u hebt gedaan. Heer, dat we altijd maar weer. Heer, dat we steeds opnieuw zullen denken aan het grote werk. Wat u bent begonnen in uw Zoon Jezus Christus. En wat u ook zult voleindigen. Heer, ga zo met ons mee. De rest van deze dag. Morgen. Week die voor ons ligt, het jaar uit, op weg naar het nieuwe jaar, op weg naar een toekomst die aan u is. Dank u wel, nogmaals, voor alles. Wij prijzen u en vragen u dit ook in Jezus' naam. En dan wil Amen. Ik u nog de zegen meegeven en dan zingen we staande, daar kan het niet zonder. Het ere zij God, het loflied, wat we gewend zijn om te zingen in deze tijd. En daar hebben we alle reden toe. Om onze stemmen te verheffen tot God. We gaan samen zingen. Het gebeurde eens in Bethlehem. u vragen te gaan staan en wil ik de zegen nog meegeven. En dan zingen we nog het bekende lied, Ere zij God samen. We mogen onze hart openstellen en de zegen van onze Heer ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest zij en blijven met ons tot die dag zal komen dat Jezus weerkomt in majesteit en luister. Halleluja. Amen.